zo, dat is wel. Goedenavond. Ja, iedereen. Duren. Goedenavond, welkom bij deze beeldvormende avond in de raadzaal over jeugdhulp. Een jeugd in de brede zin en jeugdhulp in het bijzonder. Welkom. Er zijn nog een aantal raadsleden die een plekje zoeken. Ondertussen ga ik ons even alvast voorstellen. Mijn naam is Henny Kaag. Ik ben vanavond uw technisch voorzitter. En naast mij zitten Annelies van Dorselaar en Lucien Scheer, collega's die alles weten over dit veld. En Anja en Jessica de Wit zijn ook aanwezig voor eventuele vragen en toelichting op allerlei punten. We hebben het vanavond over een aantal onderwerpen. De uitdagingen die er rond de jeugd spelen, hoe het met de financiën zit, hoe we grip krijgen op de financiën en welke beheersmaatregelen we hebben getroffen en hoe het daar mee staat. U kunt deze avond zien als een vervolg op wat we 13 mei gepresenteerd hebben. Toen zijn we ingegaan op allerlei aspecten van de jeugdzorg en de jeugdhulp. En vanavond borduren we daarop door en gaan we ook dieper in op de actualiteit op een aantal onderwerpen. Want er zijn altijd ontwikkelingen binnen het veld die er spelen. Even hoe we het technisch willen doen. Het zijn twee collega's presenteren, allebei. We houden steeds bij de sheets even pauze, bellen om uw technische vragen op de sheets te ontvangen. Want het zou jammer zijn als u het verhaal niet kon volgen. De echte vragen, bewaar die tot het eind. Want onze ervaring is dat in de loop van de presentaties de meeste vragen al aan bod komen. Dus bewaar uw vragen zoveel mogelijk tot het laatst. Maar de collega's geven u de gelegenheid om technische vragen onderweg te stellen. En nogmaals, ten overvloede, het is een avond die we ambtelijk hier geven. Dus politieke vragen zijn echt voor de commissie en voor de bestuurders. Dus of u daar rekening mee wil houden in uw vraagstelling. Annelies, mag ik jou het eerste woord geven?
Ja, dat mag. Beeldvormende avond jeugd, 9 december 2024. Wij staan, net als alle andere gemeenten in Nederland, voor een hele grote opgave. Namelijk om de jeugdzorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor alle inwoners van Den Helder. Wat we zien is dat in geheel Nederland dit een opgave is waarmee geworsteld wordt. En niet een klein beetje, maar heel ernstig. We zien dat iedereen grote tekorten heeft op de jeugdzorg. En dat alle gemeenten aan het worstelen zijn met hoe krijgen we het rond. Op dit moment worden de gesprekken gevoerd in Den Haag over eventueel nog extra middelen richting de gemeente voor de kosten van jeugdzorg, maar er is nog geen besluit op genomen. De eerder aangekondigde bezuiniging van 500 miljoen die is er wel af, maar daar hebben we al reeds rekening mee gehouden. Nou, tot zover de aanleiding waarom wij deze avond mede hebben georganiseerd. Dan gaan we naar de onderwerpen. Nou, zoals net aangegeven, gaan we het hebben over de uitdagingen in de dagelijkse praktijk, de financiën, jeugdzorg en de beheersmaatregelen en grip op de kosten. De uitdagingen in de dagelijkse praktijk. In het beeld wat aan de rechterkant van de sheet staat, ziet u Nederland verdeeld in lichtblauw tot zeer donkerblauw. En dat stelt voor het aantal jongeren in de jeugdzorg, waarbij donkerblauw een zorgelijke hoeveelheid is. Zoals u kunt zien zit Den Helder in de donkerblauwe kleur. En blijkt dat 70% van de jongeren in Den Helder een jeugdzorgtraject van ons krijgt. De vraag dient zich dan natuurlijk aan, hoe komt dit? Wij kennen in Den Helder diversiteit en problematiek die bijdragen aan het extra gebruik moeten en willen maken van jeugdzorg. We hebben veel armoede. 7% van de Helderse bevolking zit op een sociaal minimuminkomen. Ons opleidingsniveau is lager. 30% heeft een laag opleidingsniveau. Het gemiddeld inkomen is lager dan in heel Noord-Holland. Het gemiddelde ligt ongeveer 5000 eronder. Wij zitten op 28.300 per jaar. Wij merken dat er binnen de gemeente Den Helder veel psychische problematiek is. En we hebben ook, in vergelijking met de andere gemeenten binnen Noord-Holland, zijn wij de gemeente met veel scheidingen, 12,4%. En daarmee zijn wij net niet de gemeente met de meeste scheidingen. Wij staan er eentje boven. Maar dat is niet een fijn aantal en zorgt voor extra uitdaging voor de jeugdzorg. Landelijk zien we dat 1 op de 7 kinderen gebruik maakt van de jeugdzorg. Dit is een stijgende trend ten opzichte van 2015, toen de jeugdzorg naar de gemeente is gegaan. Toen was het nog 1 op de 10. In totaal zijn er in Den Helder 1353 jeugdigen in zorg. Dit is de pijldatum per 1 december 2024. Als we kijken naar 2023 zien we dat dit een lichte daling is. Van deze 1353 jeugdigen vertegenwoordigen zij in totaal 21 en 2 indicaties per 1 december 2024. U kunt zien dat het aantal jeugdigen die een traject hebben bij ons lager is dan het aantal indicaties die is afgegeven. Dat komt omdat een jeugdige meerdere indicaties tegelijk kan ontvangen. We zien hier gelukkig wel ook een lichte daling. De volgende. Financiën, jeugdzorg. De kosten in de jeugdzorg lopen op. De oorzaken daarvan zijn onder andere de afbouw en andere financiering van gesloten jeugdzorg. We willen af van de gesloten jeugdzorg, dat is een landelijk gegeven. En dat betekent dat de kinderen niet minder problemen hebben, maar we gaan die problemen anders behandelen. We willen naar kleinschalige woonvoorzieningen, maar die kinderen hebben nog wel steeds hulp nodig. Dat betekent dat er ambulante hulp op moet worden gezet. Als je dat in de euro's tegen elkaar afzet, betaal je ongeveer 2 keer zoveel. Dus gesloten jeugdzorg is goedkoper. Niet beter, maar wel goedkoper. De huisarts verwijst meer door dan in 2023. Een huisarts mag richting de gemeente aangeven: dit kind is bij mij geweest met zijn ouders en heeft iets nodig. Wij denken aan dit en u dient dat dan gewoon uit te voeren als gemeente zijnde. De problematiek is erger geworden. Dat komt mede doordat de jeugdzorgketen verstopt zit. Die jeugdzorgketen zit verstopt en dat maakt dat het langer duurt voordat de vervolghulp kan worden ingezet, waardoor de problemen verder oplopen. En als problemen verder oplopen heb je zwaardere zorg nodig en duurt het ook langer voordat je die zorg weer kan afschalen. De tarieven zijn hoger. We houden rekening met een landelijk indexatiecijfer, maar de kosten van de jeugdzorg zijn veel hoger. Dus daar worden we onvoldoende voor gecompenseerd. En tot slot hebben we onvoldoende grip op de verwijzingen vanuit de GI, de gecertificeerde instellingen en de huisartsen. Dit zijn in totaal 56% van de totale inzet jeugdzorg binnen de gemeente Den Helder. En zij geven een bepaling af. En die bepaling hebben wij in principe gewoon uit te voeren.
Misschien even technisch.
Ja? Zijn er vragen voor zover? Ja. Ja, zegt u het maar.
Waar zit het hem exact in dat gesloten jeugdzorg goedkoper is dan die nieuwe open locaties? Want ik dacht altijd dat gesloten duurder is, omdat het intensieve zorg is.
Ja, ik ga proberen te beantwoorden voor u. De gesloten jeugdzorg gebeurt in een setting waar je met minder personeel dezelfde cliëntgroep kan bedienen. En bij kleinere woonvoorzieningen heb je naast de reguliere begeleiding ook nog extra ambulante begeleiding nodig, want die kinderen gaan op pad, die gaan dingen doen. En bij gesloten jeugdzorg is die setting veel kleiner en doen ze minder. Dus heb je minder ambulante begeleiding nodig. En die ambulante begeleiding maakt het nou zo duur. Want dat is 1 op 1. Zo voldoende?
Ja, het zit hem dus in personeelskosten.
Ja. Tot zover. Ga ik naar de volgende sheet. Oh, sorry. Zegt u maar.
Wat wordt ermee bedoeld dat de jeugdzorgketen zit verstopt? Zijn dat de wachtlijsten overal?
Ja, als voorbeeld, we hebben een moeder-kindhuis. Moeder-kindhuis, op een gegeven moment ben je klaar. Dan zou je moeten kunnen uitstromen. Alleen, ze kunnen nergens naartoe. Dus de moeder en het kind kunnen niet op straat, dus die blijven in het moeder-kindhuis zitten. Maar de volgende moeder met een kind kan daar dus niet terecht, want die plek is nog bezet. Maar die heeft wel hulp nodig. En die hulp wordt niet adequaat voorzien, want ze moet eigenlijk naar het moeder-kindhuis. Dus die problemen stapelen op. Ondertussen moeten wij wel hulp geven, want die moeder kan het niet alleen. En dan loopt die kosten voor die dame lopen op. Die andere dame die eigenlijk al zelfstandig kan wonen, die kan niet weg, want er is geen huisvesting. Dus je loopt langer door in de hulp, omdat er een huisvestingprobleem is. En aan de andere kant, degene die zou moeten instromen, kan daar niet terecht. Maar die heeft wel hulp van ons nodig. Dus dan ga je allerlei trajecten erop zetten om het toch goed te houden. Ja? Ja.
Ik heb nog een vraag omtrent het sluiten van gesloten woonomgevingen. En dan juist meer dat het kleinschalig en meer open is. begrijp ik, van wat ik mezelf kan herinneren, met gesloten woonomgevingen zijn het vaak voor jongeren die een gevaar voor zichzelf en anderen zijn. Hoe kunnen jullie waken, of tenminste proberen jullie te waken om ja, dat een jongere die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, dat ze dan ook op die manier zo best mogelijk begeleid worden? Want vaak is een gesloten afdeling voor hun meer ja, om tot rust te kunnen komen dan in een openlijke.
Ja, nou, dit is dus een van de oorzaken waarom er zoveel ambulante hulp op moet. Want die kinderen hebben hun probleem gewoon nog. Die houdt niet op als we de gesloten jeugdzorg afbouwen. En als die kinderen dan uit de gesloten jeugdzorg naar zo'n kleine setting gaan, dan moet daar veel meer hulp op. Want wat je kan ze daar niet gesloten houden. Dat is namelijk helemaal niet de insteek van zo'n woonvoorziening. Dus dan moet je extra begeleiding erop zetten, omdat het anders niet verantwoord is. En dus meer uren capaciteit moet erop. En dat kost veel. Ja? Nog andere vragen? Ja? Ga ik naar de volgende. Begroting jeugdzorg. Wij krijgen voor 2024 een vergoeding van het Rijk van 30,3 miljoen. Begroot, zorg in natura jeugd 2024, is 33,9 miljoen. De prognose zoals die er nu naar uitziet, is dat wij in 2024 ongeveer 38 miljoen nodig hebben om alle kosten binnen de jeugdzorg Den Helder te kunnen betalen. Dit is uiteraard een inschatting, want we zijn nog niet klaar met het jaar. En daarbij komt dat onze zorgpartners ook nog declareren in 2025 voor zorg die ze hebben gegeven in 2024. Maar die tellen natuurlijk wel voor het totaal van 2024. We hebben de schatting gemaakt op basis van de stand van zaken nu en de historische ontwikkeling in de afgelopen jaren. Dit verschil wordt nu gedekt vanuit de algemene middelen en is opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2024. Vragen? Nee? Dan ga ik het stokje overdragen aan Lucien. Want na dit nieuws is het misschien fijn om te horen wat wij in Den Helder allemaal van plan zijn te gaan doen.
Ja, en wat doen we dan op dit moment om toch enigszins grip te kunnen krijgen op die kosten? Nou, vanuit landelijk beleid is de hervormingsagenda geagendeerd vanuit 2023 tot 2028, waarin de gemeentes de hervormingsagenda kunnen gaan implementeren. Zij hebben een tweetal doelstellingen. Enerzijds het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van onze jeugdhulp. En anderzijds proberen die zorgkosten onder controle te houden, waardoor het jeugdstelsel betaalbaar blijft. Nou, dit zijn twee doelen, maar hoe gaan we die doelen dan realiseren? Jullie zien aan de andere kant van de sheet 8 punten staan. Nou, deze punten gelden voor iedere gemeente. Dat zijn eigenlijk pijlers waarna we de hervormingsagenda opnieuw kunnen gaan inrichten. Sommige punten zijn echt afhankelijk van landelijk beleid, landelijke wetgeving die nog moet worden aangepast, of soms ook regionale afspraken die nog moeten gemaakt worden. Daar merken we ook van dat heel veel gemeentes nog in de wachtstand zitten en denken, op wetgevingsgebied zijn bepaalde wetten er nog niet doorheen, dus we kunnen nog niet zoveel. Nou, vanuit Team Jeugd zijn we wel al begonnen, omdat we denken, die jeugdzorgkosten reizen de pan uit en wat kunnen we nu doen? Als we kijken naar het eerste punt, reikwijdte, dan hebben wij die vanuit de gemeente Den Helder eigenlijk heel erg gepakt als het zijnde demedicaliseren en normaliseren. De jeugdhulpplicht echt alleen maar voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen beschikbaar houden. En dat maakt dat je dus ook gaat kijken van, is wel voor elke hulpvraag van onze cliënt een jeugdzorgproduct noodzakelijk? Of kunnen we ook gaan kijken naar het netwerk wat kan betekenen, een stukje eigen kracht motiveren binnen de gezinnen of echt doorverwijzen richting het voorveld? Dat zijn we bij Team Jeugd steeds vaker aan het doen, door echt terug te kijken van, is het wel een hulpvraag voor geïndiceerde jeugdzorg? Als we kijken naar punt 2, jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen, dan merken we dat we binnen de gemeente en het sociaal domein steeds integraler samenwerken. We zoeken eigenlijk de andere domeinen, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, participatie, WMO op, om samen te kijken naar de hulpvraag van onze cliënten. En dit maakt dat we ook wel eens concluderen dat jeugdhulp niet altijd het antwoord is op de hulpvraag van onze inwoner, maar dat we eigenlijk vanuit gezamenlijkheid een veel mooier aanbod voor de inwoner kunnen doen. En dit reikt niet alleen maar de sociaal domeinwetgeving, maar we kijken ook verder naar de wet passend onderwijs, de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. Betekent dat we nog steeds onze inwoner en zijn hulpvraag belangrijk vinden en daar doen voor wat nodig is. Alleen dat we soms wel gaan kijken, is jeugdhulp altijd het budget van waaruit genut moet worden. Punt 3, stevige lokale teams en de toegang. Twee hele concrete punten die al gerealiseerd zijn, zijn hier van de wijksteunpunten en de integrale toegang. Hiermee zijn we eigenlijk laagdrempelig voor onze inwoner en valt er op een laagdrempelige manier voor de inwoner een hulpvraag te stellen die op een brede door middel van een brede uitvraag eigenlijk beantwoord wordt. De verstevigen van de lokale teams houdt ook in een goede samenwerking met onze ketenpartners. En dan moet je denken aan Veilig Thuis, de gecertificeerde instelling, dus het gedwongen kader, onze huisartsen en de scholen. En daarmee lopen steeds meer projecten waarin we die versteviging met elkaar proberen te krijgen. Over die projecten die we hebben opgezet binnen Team Jeugd vertel ik in de volgende sheet wat meer. Maar daar zijn we dus wel al echt daadwerkelijk mee begonnen. Punt 4, terugdringen residentiële jeugdhulp. Om inderdaad ook een beetje aan te haken op de vraag die ik net hoorde. Soms ontkom je er niet aan dat een cliënt vanwege zijn of haar problematiek of thuissituatie echt niet meer thuis kan wonen. Maar dan wil je wel dat het voor een cliënt zoveel mogelijk voelt als thuis. En dat is niet altijd zo in het gedwongen kader, achter een gesloten deur. Dat voelt niet als thuis en is zeker niet goed voor ieder kind. Voor sommige kinderen is het echt de enige oplossing. Maar ik heb ook vele cliënten in de gesloten jeugdzorg gezien waarvan ik ze eigenlijk slechter eruit zag komen dan dat ze erin gingen. Voor deze doelgroep willen we zoveel mogelijk, zo dicht mogelijk bij thuis, maar ook zoveel mogelijk wat lijkt op thuis creëren. We plaatsen op deze manier dan kinderen bij pleeggezinnen, vooral het liefst netwerkpleeggezinnen, omdat dit ook gewoon voor de kinderen het meest veilig en fijn voelt. Maar we kunnen daarbij ook denken aan gezinshuizen of kleinschalige woonvoorzieningen. En zoals Annelies net ook al vertelde, is dat inderdaad met veel ambulante ondersteuning. Omdat nou eenmaal een netwerkouder, een opa of oma die de zorg tijdelijk overneemt, ook niet altijd even uitgerust is om de moeilijke hulpvraag van het kind te kunnen beantwoorden. Dus dat gaat vaak gepaard met heel veel extra ambulante uren, waardoor we ook een verschuiving zien en ook vooral een grote groei zien in ambulante hulp. En hoe monitoren we dat dan? Aan de hand van dashboards. En daar wil ik jullie straks ook wat over laten zien wat wij het afgelopen jaar ontwikkeld hebben. Punt 5 is kwaliteitsverbetering en blijvend leren. Dat staat vooral eigenlijk voor de zorgaanbieders waar we nauw mee samenwerken. Hetgeen wat we mogen verwachten van de zorgaanbieders. Nou, daar vinden op diverse niveaus momenteel ook al met zorgaanbieders gesprekken over plaats. Omdat ook onze zorgaanbieders dezelfde belangen hebben als ons, namelijk goede kwalitatieve zorg bieden voor onze inwoner. Punt 6 en punt 7 hangt eigenlijk nauw samen met een nieuwe strategie van inkoop. Nou, daar zitten vooral onze beleidsmedewerkers op. En zoals ik aan het begin van deze sheet al aangaf, sommige punten, daar hebben we geen grip op. Daar kunnen we nog niet op vooruitlopen, omdat die eigenlijk afhankelijk zijn van regionale afspraken. Punt 6 en punt 7 zijn twee van die punten die vallen onder een punt waar dus eigenlijk de regio nog afspraken over moet maken. En dan als laatste, punt 8, het verbeteren van inzicht in het functioneren van het jeugdstelsel met data en monitoring. Betekent eigenlijk, kunnen wij die groot en steeds grotere wordende jeugdzorgkosten goed in kaart brengen? Kunnen we die visueel maken en kunnen we op basis daarvan ook ons management, onze directie, onze wethouder, jullie allemaal goed informeren over waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Dat hebben we het afgelopen jaar binnen Team Jeugd zeker gerealiseerd. Daarvan laat ik in de volgende sheet ook wat zien aan jullie. Van op basis van wat voor dashboards sturen we dan en wat kunnen we dan inzichtelijk maken. En zo zien jullie dat er aan deze 8 punten toch aardig al wat plaats kan vinden op het gebied van de implementatie van de hervormingsagenda. Bij Team Jeugd is er een projectleider hervormingsagenda aangesteld. Nou, dat ben ik dan ook. En dat maakt dat, omdat wij wel als gemeente al begonnen zijn met de hervormingsagenda, ik benaderd ben om in ieder geval een interview te geven voor het magazine Samen Sociaal Domein. Daarin is ook uitgelicht wat wij allemaal voor stappen binnen de gemeente Den Helder hebben ondernomen op dit gebied het afgelopen jaar. En voor wie het interessant vindt, ligt er straks een handout bij de voordeur, zodat jullie thuis het interview nog kunnen nalezen. Op basis van dat landelijk vakblad is er daarna nog een congres in Meppel geweest, waar ik ook aan andere gemeentes vanuit het hele land aan management en kwaliteitsmedewerkers verteld heb hoe wij hier eigenlijk toch zonder te wachten al wel kleine stappen kunnen maken, wat uiteindelijk toch een beweging laat zien. Eigenlijk puur om te informeren, van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat niet iedere gemeente iedere keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Want dat is denk ik echt de kracht, het samen doen op het moment dat de jeugdzorg best ingewikkeld is. Dan de beheersmaatregelen en grip deel 2. Wat doen we dan als het gaat over de implementaties? Zojuist heb ik die 8 punten opgenoemd van de hervormingsagenda. Maar wat voor projecten hebben we dan nu momenteel lopen? En waar is onze uitvoering, waar zijn onze jeugdconsulenten dan zo hard mee bezig? Het bovenste punt zijn de wijksteunpunten en onze integrale toegang. Dat is eigenlijk al enige tijd gerealiseerd. En op basis daarvan zien we dat onze inwoner niet meer zijn hulpvraag bij één domein stelt, waarnaar een hele vragenlijst plaatsvindt. Maar eigenlijk stelt de inwoner zijn vraag bij de integrale toegang en wordt er een brede vragenlijst afgenomen, waardoor die eigenlijk direct naar één of meerdere domeinen wordt doorverwezen. De hulpvraag wordt op die manier breeds aangepakt. Ook zien we dat onze integrale toegang een hele grote rol heeft naar het doorverwijzen richting het voorveld. Wat we natuurlijk heel belangrijk vinden, want dat betekent op een laagdrempelige manier hulp bieden die snel en efficiënt kan werken. Waardoor soms crisissituaties of moeilijk wordende problemen die steeds groter worden, toch voorkomen kunnen worden. We zien hiervan al echt een effect terug. We zien namelijk dat het aantal unieke cliënten van jeugdzorg toch lichtelijk is afgenomen. We zien daar een lichte daling in. Dus dat laat ons ook zien dat de doorverwijzing richting het voorveld goed plaatsvindt. Het tweede punt is het voorveld. Het voorveld proberen we steeds vaker te betrekken. Zo sluiten de praktijkondersteuners van de huisarts aan bij onze casuïstiek. Eigenlijk om mee te denken of zij niet ook het antwoord kunnen zijn, in plaats van altijd maar de geïndiceerde jeugd GGZ. Maar we merken ook dat er een integrale casuïstiek plaatsvindt binnen het team wijksteunpunt. En bij die integrale casuïstiek sluiten eigenlijk alle voorveldpartners aan. Er wordt dan een casus besproken en eigenlijk vanuit het voorveld wordt dan meegedacht wat zij samen kunnen bieden aan deze cliënten of gezinnen. En daarmee wordt soms ook geïndiceerde jeugdzorg en daarom ook langdurige jeugdzorg voorkomen. Het volgende project wat loopt is de intensieve casusregie. Aan het begin van dit jaar zijn er 2 consulenten wat vrijer gemaakt van hun caseload. Dus die draaiden eigenlijk minder caseload om op die manier meer tijd te hebben voor een hele goede en duidelijke uitvraag voor het gezin. Zij zijn begonnen met gezinnen waarin stapeling van zorg zichtbaar was. En als ik het heb over stapeling van zorg, dan bedoel ik cliënten, jonge kinderen die soms 6 jeugdzorgproducten op hun naam hebben staan. Dat betekent dat er 6 hulpverleners betrokken zijn bij 1 cliënt. Wij hebben daarvan gezegd, is dat altijd wel kwalitatief goede zorg of kan dat beter? Nou, onze insteek is, dat kan beter. En door eigenlijk 2 consulenten daar op dat project te zetten, zijn we in de afgelopen periode gaan kijken van kunnen we dan die vraag met meer tijd voor een gezin integraal benaderen. We hebben daardoor ook een integrale casuïstiek binnen de vakafdeling, waarbij vanaf iedere afdeling, de WMO, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en de integrale toegang een medewerker aansluit om samen te kijken naar de casus van jeugd. En daarnaast merken we dan ook dat er vaak echt nog wel betrokkenheid is vanuit de andere partijen bij dit gezin. We hebben recent nog gezien dat we eigenlijk door middel van informatie met elkaar te delen, waar overigens ook de cliënt van op de hoogte is, die geeft daar dan ook toestemming voor om het op die manier aan te pakken. Uiteindelijk een heel ander advies naar voren komt vanuit hele andere richtingen. Bijvoorbeeld vanuit schuldhulpverlening die zegt, joh, als wij dit doen vanuit onze afdeling, dan kan dat misschien ook helpend zijn voor deze kinderen. Dus we zien dat we op deze manier ook kwalitatief betere zorg leveren, maar we zien ook dat de zorgstapeling afneemt. En daar zit natuurlijk uiteindelijk ook weer een financiële besparing in. Als we kijken naar de top 80, dan is dat eigenlijk het grote broertje van de intensieve casusregie. Daar waar intensieve casusregie zich richt op de casuïstiek, waar de procesregisseur vanuit de gemeente Den Helder zelf regie op hebben, richt de top 80 zich echt op gezinnen die vallen onder de gecertificeerde instelling, het gedwongen kader, waar veilig thuis betrokken bij is en diverse andere zorgaanbieders. Het is dus de wat grotere versie. Deze is misschien voor u allen wel bekend, staat ook al wat langer op de agenda. Maar daarvan kan ik in ieder geval nu wel zeggen dat we ook met de top 80 van start zijn gegaan in dit jaar. We hebben verschillende stakeholders, daar waar het gaat om de GI, al bereid gevonden om aan te sluiten en ook op een andere manier naar de casuïstiek te kijken. Omdat altijd alleen maar indiceren naar geïndiceerde jeugdzorg niet het antwoord is. Ook hier staat vooraan kwalitatief betere zorg voor de inwoner. En proberen we hier ook in die top 80 gezinnen de stapeling van zorg tegen te gaan. Wat uiteindelijk gepaard gaat met een kostenbesparing. Het volgende punt, dat zijn de jeugdhulpdeskundigen. Dat is een functie die vanaf april gestart is bij Team Jeugd. En zij zijn vooral begonnen aan de functie om de samenwerking met het gedwongen kader, veilig thuis en de scholen en huisartsen te verbeteren. En dat door middel van aan de voorkant te overleggen over de casuïstiek. Zoals Annelies net ook aangaf... is het zo dat op het moment dat de GI of een huisarts een verwijzing of een bepaling doorstuurt, wij echt genoodzaakt zijn om dat eigenlijk te gaan regelen. Maar wat als we aan de voorkant met elkaar al contact kunnen hebben voordat die bepaling er ligt, voordat die verwijzing gedaan wordt? Kunnen we dan niet even goed sturen op de verwijzing? Kunnen we niet de GI helpen door te vertellen waar de open plekken zijn dicht bij Den Helder? Kunnen we de GI niet helpen door te vertellen over welke ingekochte aanbod wij positieve ervaringen hebben, zodat we uiteindelijk een goede samenwerking met elkaar kunnen hebben? Nou, deze functie is nu vanaf april gestart en wij zijn daar dus nu nog volop mee bezig. Als ik het heb over de samenwerking met scholen, dan kom ik ook op het puntje MISCA-route. Het is een model waarbij de integrale samenwerking tussen de school en de gemeente centraal staat. We hebben gemerkt in de afgelopen jaren dat het een best wel gevoelig onderwerp is om te kijken wat wordt vergoed vanuit wetpassend onderwijs en wat wordt vergoed vanuit de jeugdwet. Vaak zien we dat we hetzelfde belang hebben. We willen dat het beter gaat met het kind op school. We willen dat het kind de juiste hulp ontvangt. Maar wie gaat dat nou betalen? En soms is geld niet altijd een leuk onderwerp om het over te hebben, maar wel noodzakelijk. Vanuit die MISCA-route, die regionaal, dus eigenlijk door Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder is vastgesteld, werken we nu met een model waarbij we heel gemakkelijk kunnen zien welke hulp waaronder past. Jullie zouden dit allemaal via internet gewoon op kunnen zoeken. Het is een openbare site. En waarbij we dus in dat opzicht de hulpvraag van de cliënt langs allerlei punten kunnen laten gaan en dan zien of het wetpassend onderwijs of jeugdwet is. We zien daarbij ook dat sommige vragen niet in een hokje gezet kunnen worden. En dat noemen we eigenlijk de vragen waarin een grijs gebied heerst. Betekent dat zowel wetpassend onderwijs als jeugdwet beide in dat grijze gebied naar voren komen. En we hebben met de scholen afgesproken dat we dan de 50-50 regeling eigenlijk toepassen. Enerzijds betaalt jeugdwet de helft en de andere helft wordt betaald vanuit de wetpassend onderwijs. Nou, op deze manier proberen we ook even goed te doen wat nodig is voor onze cliënt, maar proberen we ook echt wel de grenzen van de jeugdwet strak te hanteren, waardoor we dus grip op de kosten kunnen hebben. En als laatste zie ik bedrijfsvoering die we efficiënter hebben ingericht. Het kwaliteitsteam Sociaal Domein is het afgelopen jaar geschoold in de Orange Belt en de Green Belt. En daarmee proberen we in ieder geval als het gaat over de bedrijfsvoering de werkprocessen efficiënter in te richten. Nou, wat bedoel ik daar dan mee? We zien dat als van aanvraag tot aan einde beschikking daar bijvoorbeeld best wel veel wachttijd in zit. Zowel voor de inwoner als voor onze medewerkers. Omdat dat proces niet geheel vloeiend doorloopt. We zijn vanuit het hele kwaliteitsteam bezig om die verspillingen eruit te halen, waardoor we tijdwinst kunnen gaan maken en ook meerdere processen af kunnen handelen. Vanuit deze Orange of Greenbelt loopt momenteel ook een project met de verschillende JGGZ-aanbieders om bijvoorbeeld de huisartsverwijzingsroute anders aan te pakken. Dit gaat in januari van start en daar zijn de gesprekken met de zorgaanbieders ook in volle gang mee. Als ik het ook nog heb over de bedrijfsvoering, dan hebben we het ook over de dashboardontwikkelingen van jeugd. Het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt om de ontwikkelingen financieel, maar ook qua aantallen, visueel te maken. En daarvan wil ik u graag meenemen in de volgende sheets om enkele voorbeelden te laten zien van wat we dan kunnen aan de hand van de dashboards. Helaas zijn dit in dit geval voor deze avond een soort printscreens geworden. Maar normaliter is dat echt een site waarop als je op de ene op een button klikt, eigenlijk het hele dashboard met u meebeweegt. Dus heel interactief. En dan is het eerste punt waar we op sturen. De problematiek van de gemeente Den Helder. Waar kampen we dan mee? Hoe zwaar is de problematiek dan? Nou, wij geven iedere casus die binnenkomt bij Team Jeugd een zwaarte. Variërend van 0 tot en met 6. Indicatietraject 0 staat voor de huisartsendossiers. En jullie zien, dat zijn er flink wat. Eigenlijk op pijldatum 1 december 2024 zijn dat er 906. Jeugdindicatietraject 5 zijn onze gedwongen kaderdossiers. Dat zijn er 183 op 1 december. En dat maakt dus dat we op die dossiers niet direct grip hebben vanuit onze uitvoering binnen Team Jeugd. Waar hebben we dan wel grip op? Nou, we hebben grip op de indicatietrajecten 1 tot en met 4. Waarbij 1 staat voor een indicatietraject met een enkelvoudige vraag. Betekent dat er bijvoorbeeld alleen om diagnostiek voor het kind gevraagd wordt. En dat er verder eigenlijk geen zorgen zijn binnen het gezin. En u ziet daar een afname van 28%. Dit kan tweeledig zijn. Enerzijds kan het zijn dat deze cliënten momenteel worden afgevangen in het voorveld. Anderzijds kan het betekenen dat de lichte casuïstiek en de enkelvoudige vragen afnemen en deze dus eigenlijk complexer worden. We zien namelijk dat indicatietraject 2 tot en met 4 stijgt. Indicatietraject 2, dat zijn onze gezinnen waarin multiproblem vraagstukken spelen, maar waarin wel probleembesef is. Dus ouders willen graag hulp, de cliënt wil graag hulp. En dit maakt het voor de zorgaanbieder, maar ook voor onze jeugdconsulenten, echt wel goed werkbaar. Jeugdindicatietraject 3 zijn onze multiproblemgezinnen waarin weinig sprake is van probleembesef. Dus onze jeugdconsulent, een school, een veilig thuis, die vindt dat er een probleem is. Maar de gezinnen zelf vinden dat niet of die zien het niet. Nou, u kunt zich voorstellen dat dit vooral gezinnen zijn die heel veel tijd en aandacht van onze jeugdconsulenten vragen. En hier gaat de meeste tijd ook vanuit onze jeugdconsulenten in zitten, omdat de veiligheid wel van deze kinderen en gezinnen gewaarborgd moet blijven. We zien een stijging van 18% en dit laat ons dan ook zien dat het werk zwaarder wordt in de aankomende periode van de jeugdconsulenten. En die groei die zien we vooral bij indicatietraject 4. Nou, dat staat eigenlijk voor de casuïstiek die valt tussen het vrijwillig kader en het gedwongen kader, onze drankzaken, maar waaronder ook valt onze aantal vechtscheidingen. Annelies benoemde het al in de sheet over hoe ziet Den Helder eruit. We scoren hoog als het gaat op het gebied van vechtscheidingen en dat zien we ook in deze cijfers terug. We hebben een stijging van 71% binnen nog niet eens een jaar. De jeugdindicatietraject 6, dat staat eigenlijk voor het monitoren van het project ICR, waar ik eerder in de vorige sheet wat over vertelde. Daar zien we een groei van 100%. En deze groei hoop ik ook in de komende periode nog verder te zien stijgen. Want dat zou betekenen dat we de vraagstukken steeds integraler oppakken en steeds meer tijd hebben om langduriger stil te staan bij de vraag. Ik hoor dat ik even moet vragen of er ondertussen vragen zijn. Ja.
Ja, dat gaat alweer een stukje terug, maar het ging net even over netwerkpleeggezinnen. En ik vroeg me af of het toezicht daarop op dezelfde manier plaatsvindt als op reguliere pleeggezinnen.
In principe vallen deze onder dezelfde, want zij krijgen ook netwerk begeleiding, zeg maar, pleegzinbegeleiding vanuit de desbetreffende organisatie. Dus dat wordt wel altijd goed bekeken of een kind daar op een fijne plek zit. En op een veilige plek. En hoe dat dan gebeurt, ja. Ja, en ook onze jeugdconsulenten gaan ook met de netwerkouders, zeg maar, in gesprek en betrekken hun ook bij de, nou ja, bij de ontwikkelingen die er moeten worden gemaakt. Vraag beantwoord? Oké. Okay. Heel veel vragen. Achter in de zaal?
Ja, dankjewel. Op zich een heel helder verhaal. Alleen, ik heb een vraag over dat stukje. Miss K, dan heb je het gesprek over met scholen en wie betaalt het. En dat lijkt me natuurlijk een prima vraag. Maar is het ook niet zo, wie kan het en zijn er mogelijkheden daar wel voor? Dat stukje passend onderwijs, daar vind ik überhaupt gewoon wat van, maar dat is mijn eigen mening. Maar in hoeverre is een school toegerust om binnen alle aspecten en uitdagingen die er een docent of een leerkracht sowieso heeft, ook nog ruimte te bieden en de goede begeleiding te geven aan die kinderen die al extra moeilijk hebben, in een groep te plaatsen waar, ja, met alle wil van de wereld misschien niet echt de mogelijkheid is om hem de juiste plek te kunnen geven.
Ja, helemaal goed. Dat is een goede vraag. De samenwerkingsverbanden binnen de gemeente, die hebben naast het budget wat zij hebben voor het regulier onderwijs ook budget over om eigenlijk voor ieder kind niet voor ieder kind, maar voor de kinderen die het nodig hebben, een passend aanbod te creëren. En dan moet er worden gedacht aan bijvoorbeeld een extra lerarenondersteuner in de klas. Maar waar je ook aan kunt denken zijn bijvoorbeeld kinderen die op een zorgboerderij zitten of op een dagbestedingsplek, waarbij de leraar langskomt om te helpen bij onderwijsvragen of bij huiswerkbegeleiding. En daar wordt extra personeel voor ingezet. Maar dat gaat eigenlijk vanuit de gelden, vanuit het samenwerkingsverband. Dus het wordt dan niet gevraagd als extra voor de leerkracht om het zelf te doen. Maar daar zijn dan extra gelden voor, waaruit benut wordt.
Ja, die gelden zijn denk ik het probleem niet. Maar zijn de mensen er ook voor? Want daar bedoel, een onderwijsondersteuner, het klinkt echt fantastisch. Ik denk niet dat ze met bosjes liggen te wachten tot ze ingezet kunnen worden. En ondertussen loopt het wel en dan is er geld beschikbaar. Maar zijn die mensen er, tenminste voor zover ik weet, zijn ze er niet zo heel erg makkelijk te vinden. En in hoeverre wordt het probleem dan bij een school neergelegd? En hebben ze een probleem erbij? Ja, en geld waar ze dan in principe niks mee kunnen.
Nee. Nee, nou, in principe is het nog steeds zo, hè, dat op het moment dat we in gesprek zijn met een school, we niet louter zeggen het is echt alleen voor school om het op te lossen. Wij proberen echt wel samen met jeugd een passende oplossing te vinden voor de cliënt, zodat in ieder geval hulp geboden wordt. Maar wat we wel proberen te doen is om vooral de grenzen van wat past binnen welke wet te handhaven. Maar we zien heel vaak, eigenlijk in 9 van de 10 zaken, dat het een samenspel is tussen wetpassend onderwijs en jeugd. Dus dat we eigenlijk alle twee een deel pakken. En net zozeer als dat eigenlijk de scholen kampen met personeelstekorten, kampt ook de jeugdzorg met personeelstekorten. Dus daarin proberen we elkaar wel te ondersteunen waar nodig, in de hoop dat onze cliënten niet langdurig op zorg hoeven te wachten. Dus dat staat wel echt nog steeds het hoogst in het vaandel. We proberen hem alleen scherper in te zetten in de gesprekken die we hebben, om wel echt te kijken, hè, wie is er aan zet. Maar we zien eigenlijk dat het voornamelijk beide partijen zijn. Omdat het niet altijd louter alleen maar een schoolvraag is die er speelt. Spelen thuis ook vaak dingen. Is hij beantwoord?
Ja, hij is beantwoord. Dank je.
Oké. Nog meer vragen?
Ja, ik had een wat technische vraag. Je gaf aan bij indicatie traject 4, dat voornamelijk ook om vechtscheidingen gaat. En ik vroeg mij af, in hoeverre zijn dat vechtscheidingen die ontstaan zijn binnen de gemeente Den Helder? Of zijn dat mensen die, omdat hier de huizenprijzen wat goedkoper liggen en er wat makkelijke huurwoningen te bemachtigen zijn, dat die van elders vandaan komen?
Nou, ik weet niet. Ze zullen er vast ook tussen zitten. Maar als ik kijk naar waar onze consulenten mee werken, dan zien we voornamelijk wel dat het ook echt wel mensen zijn die al langdurig in Den Helder ook wonen. We zien alleen dat er vaak een toestroom is in moeilijkheid, omdat het ook weer gaat over, hè, op het moment dat mensen willen scheiden, willen ze graag naar een andere woning. Er is een woningtekort, dus mensen blijven soms noodgedwongen langer bij elkaar in een huis wonen. Moeder op zolder, vader beneden. En het kind, dat zijpelt er eigenlijk tussendoor. En dat maakt dat er heel veel frictie ontstaat binnen de gezinnen en uiteindelijk de hulpvraag alleen maar toeneemt. Dat is wat we momenteel vooral als het gaat over vechtscheidingen zien gebeuren. Ik hoor dat we even doorgaan en de andere vragen tot het einde parkeren.
Ja, een technische vraag. Als het technisch is, dan raken we er een draad van het verhaal kwijt, denk ik.
Nee, het is geen technische vraag. Het is eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid. De afkortingen MISQ en top 88 en Orange en Greenbelt, laat me denken aan karate, maar ik weet het niet hoor.
Nou, met Orange en Greenbelt lijkt het inderdaad op karate, want dat komt inderdaad uit Japan. Maar de MISCA-route is de afkorting van model integrale samenwerking. En dat verwijst dus eigenlijk naar het model wat ook online te vinden is en wat we eigenlijk als gespreksmodel hanteren voor de vraagstukken tussen school en gemeentes. En de top 80, dat verwijst eigenlijk naar 80 dossiers waarin we de stapeling van jeugdzorg hebben kenbaar gemaakt. Ja, en die Orange en Greenbelt is dus inderdaad wel echt Japans, dus daar kan ik niet iets heel anders mee doen. Dan het cliëntenoverzicht jeugdzorg. Dat kunnen we ook halen uit onze dashboards. We zien dat de cliënten, het donkerblauwe deel, korter loopt op sommige productcategorieën dan de indicaties. En dat laat ons dus zien dat we vooral stapeling van zorg constateren in de jeugd-GGZ-producten, de ambulante jeugdzorgtrajecten en de verblijf-exclusief behandeling. Als het gaat over stapeling in zorg zien we die dus vooral op deze gebieden. We hanteren in deze, op deze avond ook vooral de leeftijd 0 tot en met 18. Dus het is belangrijk om te benoemen dat de verlengde jeugdhulp daar niet bij zit. Voor de mensen die dat wel heel interessant vinden om te weten hoeveel kinderen verblijven er momenteel in de verlengde jeugdhulp. Dat zijn er 49. Maar die zijn dus niet bij deze telling meegenomen. En dan de wachtlijst. Ook iets waar we op sturen vanuit de uitvoering. Want we willen natuurlijk zo min mogelijk gezinnen op de wachtlijst hebben staan. 2 maanden geleden hebben we nog een fix aantal wachtende gezinnen gehad. Dat waren er 167. Die wachten niet op jeugdhulp, maar die wachten vooral op een procesregisseur binnen de gemeente Den Helder. En we zijn nu binnen 2 maanden teruggedrongen naar 65. Hier staat 73, maar dat komt omdat de PowerPoint vorige week gemaakt is. En in de afgelopen week hebben we er ook weer gelukkig wat kunnen voorzien van een procesregisseur. Hoe sturen we hier dan op? Eerder zagen jullie al die indicatietrajecten terugkomen. En waar onze nood eigenlijk het hoogst ligt, is om ervoor te zorgen dat de gele taartpunt en de blauwe taartpunt als eerste afneemt. Want dit zijn namelijk de gezinnen waar de meeste risico's zich in laten zien op het gebied van veiligheid. Gelukkig zijn dat er momenteel nog 28. Maar op het moment dat de procesregisseurs zijn die ruimte hebben, dan benutten we daar als eerste uit. Hoe hebben we die inhaalslag gemaakt? We zijn in september begonnen met een opleidingstraject te starten voor professionals die wel uit het werkveld komen. Dus denk daarbij aan de jeugd-GGZ, aan Parlan van verschillende groepen of uit het COA. Dan heb ik het over de begeleiding van minderjarige vluchtelingen. We waren wel in het bezit in sommige gevallen van een SKJ, maar hadden alleen nog geen gemeentelijke ervaring. Nou, wij hebben hun in de afgelopen paar maanden getraind op het gebied van wetgeving en hoe werkt het nu binnen de gemeente. En we zien eigenlijk dat zij heel snel op juiste vlieghoogte zijn gekomen, waardoor we nu onwijs kunnen inlopen op de wachtlijst. Dus dat is een positieve ontwikkeling waar we heel hard mee bezig zijn om verbetering in te creëren. Dan deze sheet die vooral voor mijn functie vanuit kwaliteit heel belangrijk is. Hoe verwijzen dan onze verwijzers? Nou, we zien hier een paar interessante dingen in terugkomen. Vooral als je kijkt naar de gecertificeerde instelling. Dan zie je dat zij 10,2% van het cliëntenbestand onder hun hoede hebben. Maar dat die wel goed zijn voor 32,6% van de kosten van het jeugdzorgbudget. Dat is natuurlijk niet gek, want zij verwijzen eigenlijk naar de zwaarste jeugdvormtrajecten en ook de langste jeugdhulptrajecten. Vaak naar verblijf of echt wel zwaardere vormen van jeugdhulp. Bij de huisarts daarentegen zien we dat zij een gigantisch aantal benutten vanuit onze cliëntenvoorraad, 37,3%, maar eigenlijk maar voor 17% van de jeugdzorgkosten verwijzen. Nou, wat we proberen door die functie van jeugdhulpdeskundige toe te voegen, is om eigenlijk die huisartsverwijzingen steeds meer richting de gemeente te trekken. We zien namelijk dat mensen op het moment dat ze lang moeten wachten voor een intake bij de gemeente, uiteindelijk naar de huisarts uitwijken om zo snel mogelijk doorverwezen te worden naar jeugdhulp. Maar we zien ook dat dit niet altijd de juiste vorm van jeugdhulp is. Dat er soms stapeling van jeugdzorg plaatsvindt en dat we heel graag zelf hadden willen verwijzen naar een passend aanbod. En dat maakt dat we eigenlijk steeds meer proberen vanuit die rol als jeugdhulpdeskundige om die huisartsverwijzingen toch naar de gemeente toe te trekken. Dus we hopen in de komende periode een verandering van percentages hierin te zien. Dan hebben we een dashboard gebouwd op het gebied van stapeling in jeugdzorg. Als al onze projecten namelijk zich daarop richten, dan is het heel fijn als we visueel kunnen maken dat het werkt wat we aan het doen zijn. Nou, jullie zien in 2024 in januari 28 gezinnen die 5 indicaties op hun naam hadden staan. Het oranje balkje in januari. En jullie zien in november dat is teruggedrongen tot 16 cliënten met 5 jeugdzorgproducten op hun naam. Nou, dat laat ons dus zien dat we in ieder geval door de beheersmaatregelen die we hebben ingevoerd wel resultaat behalen. En dat we dus eigenlijk op de goede weg zijn om met steeds minder hulpverleningstrajecten en geïndiceerde jeugdzorg hetzelfde voor onze inwoners te kunnen doen. Zijn er over deze sheet vragen? Ja.
Gaat het met die gezinnen ook even goed of beter?
Wat we terughoren van onze inwoner is dat het vooral overzichtelijker is. U kunt zich voorstellen dat als er 5 of 6 hulpverleners over de vloer komen gedurende de week en die willen eigenlijk allemaal aan een ander doel werken, terwijl eigenlijk als ouder je hoofd al vol zit met de problemen rondom het kind, dat het erg moeilijk is om zelf nog regie te houden over je gezin. En we merken dat door middel van minder mensen aan het gezin toe te voegen en meer te werken vanuit één aanspreekpunt, je ook het gezin meer in zijn eigen kracht kunt zetten. En dat eigenlijk heel erg goed is voor de inwoner en dat ook de ouders eigenlijk heel erg bekrachtigt. Dus dat is wel iets wat we terughoren uit de gezinnen. Ik zie nog niet helemaal dat hij beantwoord is, klopt dat?
Ja, ik zou niet direct zeggen dat helemaal een antwoord is over de passendheid van de zorg. Mm-hmm. Omdat die stapeling, ja, die is op den duur ontstaan. Die zal niet zomaar ontstaan zijn. En mijn grootste vraag zou zijn, zijn de gezinnen ook geholpen met wat ze dan nu krijgen? Minder.
Ja, wat we eigenlijk zien is dat door de hoge werkdruk in heel het zorglandschap zien we dat heel veel hulpverleners vanuit alle goede bedoelingen vooral brandjes aan het blussen zijn. Dus op het moment dat er een iets gebeurt in het gezin, hup, dan zetten we een nieuw jeugdzorgtraject in. En dan helpt dat even voor nu weer de rust te bedaren. Maar wat we eigenlijk willen is dat we bijvoorbeeld in gezinnen, heel praktisch, een Serenlo en een STG, die bieden in principe grotendeels hetzelfde. Maar toch gebeurt het in heel veel gezinnen dat beide partijen aanwezig zijn. En met allerlei verschillende mensen uit verschillende clusters binnen die twee organisaties. En wat we dan proberen te zeggen is, we stoppen toch echt met één partij om alles onder te brengen onder één aanbieder. Dan blijft de informatie rondom dit gezin ook echt binnen één aanbieder, waardoor informatieoverdracht makkelijker is. En wordt nog steeds dezelfde hulp geboden, alleen dan vanuit 1 of 2 professionals en niet meer vanuit 4 verschillende partijen. Dus we doen nog steeds hetzelfde voor de inwoner, alleen richten we het op een efficiëntere manier in, onder 1 aanbieder. Dus hij krijgt nog wel steeds hetzelfde, alleen dan met minder mensen en minder sparringspartners. Dat is wat we proberen. Ja. Andere vragen?
Ja, ik had een vraag, want er wordt net een stukje gezegd over dat hulp vanuit de huisarts hierheen te trekken naar de gemeente. Maar hoe het nu is dat de huisarts de verwijzing doet naar een ketenpartner. En een ketenpartner die heeft meestal lange wachtrij. En pas op het moment dat tot cliënt in behandeling wordt genomen, dan pas volgt er een indicatie naar de gemeente. Dan vraag ik me af hoe groot is dan de wachtlijst en of ze bekend zijn bij de gemeente. Want als dat al op de wachtlijst staat en pas op het moment dat het in behandeling wordt genomen, bekend is bij de gemeente, dan zijn er toch heel veel cliënten die eigenlijk buiten beeld is van de gemeente. Die eigenlijk op de wachtlijst staat terwijl niks over bekend is.
Dat klopt. Ja, dat klopt. En dat vinden wij dus ook zo zorgelijk. En daarom proberen we ook de huisarts tijdens de samenwerkingsafspraken met de huisarts erop te wijzen dat doorverwijzen naar de gemeente een slimmere keuze is, omdat dan in ieder geval een dossier is aangemaakt en we ook daadwerkelijk de risico's kunnen inschatten die er op dat moment spelen, waardoor een gezin wel bekend is. Dus daar ligt ons ook zeker onze zorg.
En wat gebeurt er dan met de gezinnen die dan nu op de wachtlijst staan, die eigenlijk in de lucht ergens een hulp volgt?
In principe de wachtlijst die wij hanteren, hè, die wij dus goed in beeld hebben, daar hebben wij wachtlijstbeheer binnen Team Jeugd opgezet. Dus dat betekent dat als er een melding of een vraag is vanuit een gezin op de wachtlijst, dat die gesteld kan worden, dat die kan bellen met de integrale toegang en die wordt doorverbonden met onze wachtlijstbeheer, die in ieder geval wel de vraag kan oppakken, de risico's kan inschatten en al eerst de hulpverlening kan gaan inzetten. Dus op die manier proberen we die 75 gezinnen die net in beeld waren wel even goed van een aanspreekpunt te kunnen voorzien.
En dat is bij de gemeente, maar wat gebeurt er dan bij de ketenpartners, gezinnen of cliënten die in de wacht staan, wat niks van bekend is? Trekken jullie dat ook naar jullie toe? Want dat is zorgelijk op dit moment.
Dat klopt. Ja, momenteel hebben wij daar dus geen grip en geen visie op. Daar wel een visie op, maar geen grip op. En dat komt omdat wij eigenlijk dus ook niet weten om welke gezinnen dat gaat. Het enige wat wij dan kunnen doen is door middel van die gesprekken met die huisarts aangaan, vertellen hoe belangrijk het is dat wat de gemeente doet, wat de gemeente kan betekenen, er toch voor te hopen dat de cliënt en de inwoner zich meldt bij de gemeente en niet bij de huisarts. Dat is eigenlijk het enige wat wij momenteel op dat gebied kunnen doen. Maar ik deel die zorg wel. Andere vragen? Nee, jij doet het nog niet.
Ik had een vraag over de vorige slide. Daar zag je het aantal verwijzigingen per instantie. Is er ook zicht op hoe lang dat duurt per instantie?
Hoe lang een verwijzing duurt, bedoelt u?
Ja, en hoe lang ze gepaste hulp, hoe lang het duurt voordat ze gepaste hulp krijgen?
De wachtlijst van onze ketenpartner staat hier niet bij. Nee, die wordt hier niet in meegenomen.
Ik had ook nog een vraag omtrent het aantal cliënten. Wat stond in, is dat voor dit jaar, 2024, neem ik aan? Of is dat het cliënten wat gewoon de totale cliënten?
U bedoelt die 1353?
Ja.
Ja, dat is vanaf de pijldatum vandaag.
Ja, precies. En kort geleden was er ook uit de raadsinformatiebrief gekomen van immigranten asielzoekers omtrent zelfbeschadiging. En daar was een aantal incidenten. En er komen ook incidenten van met onder andere zelfdestructie. Hoeveel uit de cliënten komen ook uit het COA? Of is dat een aparte...
Is dat de vraag? Bedoelt u eigenlijk hoeveel asielzoekers hebben momenteel jeugdhulp? Daar lopen momenteel 24 gezinnen met hulp, met jeugdhulp indicaties.
En... zijn er dan per gezin meerdere? Kunnen dat meerdere kinderen zijn? Of is dat...
Nee, het zijn 24 indicaties op unieke cliënten. Okay. Dus we hebben momenteel 24 jeugdigen met een jeugdhulpvorm. En dat zien we voornamelijk inderdaad traumabehandeling, GGZ-behandeling. Dat is natuurlijk, ja, dat is ook in principe logisch als je kijkt naar de problematiek en de oorsprong van waaruit deze mensen hier in Nederland gekomen zijn. Ja, dus die ontvangen die vormen van jeugdhulp. Okay. Oh, achterin.
Ja, het is even zoeken, want het is ook vrij technisch. U gaf net aan, hè, nou ja, dat was wat mevrouw Polonius ook aangaf, dat sommige mensen in de wachtstand staan bij ketenpartners. Ik neem aan dat wij contracten hebben met ketenpartners. Die gaan vanaf januari 26 worden die opnieuw aangegaan, volgens mij in grote getalen. Zijn dit nou afspraken die je in zo'n overeenkomst op kan nemen, zodat we dat in 26 op nou ja, af kunnen vangen, zeg maar, dat dit soort wachtlijsten ontstaan? Of is dit niet iets waar wij iets aan kunnen doen als gemeente?
Als ik hem goed begrijp, bedoelt u eigenlijk, is de vraag eigenlijk van, kunnen we wat doen aan die wachtlijst? En of dat ook wordt meegenomen tijdens de inkoop?
Ja, ik kan me voorstellen, die huisartsen die verwijzen nu door, en waardoor ze terechtkomen bij de ketenpartner, waardoor je op een onzichtbare wachtlijst komt voor jullie.
Ja.
Is het mogelijk om daar een soort hap in te zetten, zodat je afspraken gaat maken? Je wil natuurlijk met die huisartsen een afspraak maken, maar dat lukt niet. Ja. Volgens mij kan je dan ook aan de kant van de ketenpartners, die mensen wel op die wachtlijst plaatsen. Volgens mij kan je daar iets tussen zetten, of lukt dat niet?
Ik koppel hem dan even los van het stukje inkoop, want daar gaan in principe de beleidsmedewerkers over, wat zij daarin kunnen of niet in kunnen. Vanuit kwaliteit oogpunt hebben we wel gesprekken met onze ketenaanbieders over dit soort zorgen die we dragen. En daarvan is dus in januari ook gezegd van, we gaan starten met een project waar onder andere de GGZ Noord-Holland Noord, Palan, e-hub en de family supporters als grootste JGGZ-aanbieders aansluiten, om in ieder geval te kijken hoe kunnen we die huisartsroute nu anders inkleden. En daar valt onder andere inderdaad een wachtrij voor onze inwoner bij. Maar dan pak ik hem echt terug naar de uitvoering, wat we in het hier en nu kunnen. Omdat we bij het stukje inkoop echt afhankelijk zijn van beleidsafspraken en dat nog even op zich laat wachten. De looptijd in zorg, en dit is tevens de laatste sheet als het gaat over de dashboards. We zien dat de gemiddelde duur waarin een cliënt in jeugdzorg zit 6,1 jaar is. Nou, dat is ook iets waar wij zelf binnen Team Jeugd van schrikken, want dat is niet een hele wenselijke situatie. En zeker niet als we ervan uitgaan dat die cliënten nog 18,3 maanden te gaan hebben voordat ze ongeveer uit jeugdzorg weggaan. We hebben binnen de dashboards leeftijdsgroepen gehanteerd, om dan ook te kijken hoe is die verdeling dan gemaakt met die leeftijdsgroepen. Waarin we de leeftijdsgroepen baby, kleuter, schoolkind, en dan heb ik het over basisschoolkind, dus 6 tot 10 jaar, puber en adolescent hanteren. Ook de verlengde jeugdhulp is hier dus niet in meegenomen. En waarbij ik in ieder geval even wat duiding moet geven over de assen. De onderste as, dat staat voor de hoeveelheid jaar waarin iemand in jeugdzorg zit. Dus dat zegt niets over de leeftijdsjaren, maar over de gemiddelde duur waarin iemand in jeugdzorg zit. En de andere as geeft aan om hoeveel cliënten dit gaat. En wat we dan dus vooral zien, is dat het basisschoolkind in elke duur terugkomt. En hoe sturen we daar dan op binnen onze uitvoering? We gaan dan onder andere kijken van wat is er voor deze doelgroep gerealiseerd in het voorveld, aan voorliggende en algemene voorzieningen. Waardoor heeft deze doelgroep het dan zo zwaar en waar kunnen we dan op insteken om verbeteringen te realiseren? Dus dat is een kleine inkijk in hoe wij de dashboards gebruiken om op lokaal niveau toch te kunnen sturen en toch de samenwerking met onze ketenpartners aan te gaan. En dan denk ik dat nu bij jullie de vraag heerst, hoe vertaalt zich dat tot de cijfers, al deze beheersmaatregelen? En dan geef ik het stokje graag weer over aan Annelies.
Niet een echt stokje, maar een klikker. Dan komen we op de beheersmaatregelen jeugd 2024. Jullie hebben eerder een lijst met beheersmaatregelen voor het sociaal domein gekregen. En we hebben daar de beheersmaatregelen jeugd even uitgehaald, omdat deze avond over jeugd gaat. Daarin zien we dat er in origine een beleidswijziging leerlingenvervoer opstond. Die is bijgesteld, want de beleidswijziging vond niet plaats. Maar we hebben toch nog €75.000 weten te realiseren van die doelstelling. En dat hebben we met name gedaan door in te zetten op eigen kracht van onze inwoner. Heeft u het wel echt nodig, kan het op een andere manier. Aanpak top 80, die stond voor 2024 op 3 ton. Die hebben we niet gehaald. En de reden daartoe is dat voor die aanpak top 80 hebben wij vast personeel nodig. En team jeugd heeft eigenlijk gedurende geheel 2024 voor 80% gedreven op inhuurkrachten. Dat had te maken met het verloop en het moeilijk vinden van jeugdprofessionals. En nu zijn er in september wel 10 krachten gestart, maar die moeten nog taakvolwassen gemaakt worden. Zijn daar heel erg druk mee bezig, maar ze zijn er nog net niet helemaal. Bedrijfsvoering sociaal domein jeugd staat voor een ton voor 2024 op de teller. Ook die hebben we nog niet gehaald. Ook daarin zit het personeelstekort ons dwars gedurende deze periode. Om werkinstructies en andere soorten bedrijfsvoeringszaken door te voeren, heb je een vast team nodig. Die kunnen meedenken, die kunnen meeacteren in een wijziging van de manier van werken. En die hadden wij gewoon niet tot onze beschikking. Dan kunnen wij wel stellen dat we een deel niet hebben gehaald. Dan gaan we even door naar de volgende jaren die daarop komen. Omdat wij op dit moment heel erg zwaar hebben ingezet op het vervolmaken van het dashboard en het arrangeren van vast personeel, hebben wij er alle vertrouwen in dat de ingevoerde beheersmaatregelen voor 25, 26 en 27 wel worden gehaald. Dat vergt van ons heel hard werken. Dat is iets wat ons niet vreemd is bij jeugd. Daar wordt altijd heel hard gewerkt. En wij hebben fiducie in deze maatregelen. Dat houdt in dat wij strak gaan sturen gedurende geheel 25, 26, 27. Waarbij we worden geholpen door het dashboard om al deze beheersmaatregelen te voorzien van de juiste uitkomst. Namelijk, kijk. Waar hebben we dan precies grip op en waar niet? Nou, we hebben wel sturing op grenzen van de jeugdwet. We gaan met onze zorgpartners in gesprek over de contractafspraken. We doen controle op de betalingsovereenkomsten. Wat zijn betalingsovereenkomsten? Dat zijn overeenkomsten die wij afsluiten met niet gecontracteerde partners. Wij willen het aantal daarvan terugdringen. Daar zijn we dit jaar mee gestart. En zien we ook dat als we strikt zitten op noodzakelijk en adequaat, dat we het aantal betalingsovereenkomsten ook omlaag kunnen brengen. Intensieve casusregie en integrale aanpak van de problematiek en noodzakelijk en adequaat beschikken, daar hebben we invloed op. Waar we geen of beperkte sturing op hebben, zijn de gecertificeerde instellingen, zoals eerder aangegeven. Die werken met een bepaling die is afgeleid van een rechtbankuitspraak. Onze huisartsen mogen ook zelf aangeven welke zorg ingezet moet worden. En de wachtlijsten bij de zorgpartners, daar hebben wij ook verminderd invloed op. Want zij zitten met dezelfde problemen die wij ook hebben gehad, personeelstekort. Dan het cliëntervaringsonderzoek. Ondanks alle problemen die we hebben gehad het afgelopen jaar, scoren wij toch voor teamzorg met jeugd en WMO een 7,8. Dat is echt wel een fijn cijfer om te krijgen. Het loont namelijk wat wij doen. De inwoner ervaart dat we goed bereikbaar zijn en dat zij goed geholpen worden. Dus we zijn hartstikke trots op dit cijfer en het zegt ons dat wij op de goede weg zijn. Ja, de sheet is een beetje lastig te lezen. Ik kan hem zelf ook niet lezen vanaf hier. Maar wij kunnen deze cijfers nog met u delen. Als het goed is, hebben wij deze net zelf gekregen. Dus.
Die staan in die RIB.
Oh, die staan in de RIB. Oh, sorry, het staat eronder. Excuses. Tot zover het cliëntervaringsonderzoek. Zijn er op dit moment nog vragen? Oh, ja.
Misschien goed om nu een rondje te maken, dat we om de beurt even, anders gaat het wel heel erg dwars door elkaar heen. Dus mijn voorstel is om van rechts om linksom te gaan en dat iedereen de kans heeft om vragen. Dan worden de vragen meteen beantwoord. Meneer Vermoten, mag ik bij u beginnen? Nee? Ook niet? Meneer Mosk?
Nou, geen vragen op dit moment, maar mijn waardering voor de presentatie.
Dank u wel. Uitstekend.
Keurige presentatie. Ook mooi te zien dat je de casussen, de zorgproducten, zeg maar de laatste maanden omlaag gaan. En vorig jaar zag ik zo'n piek omhoog. Dus aantal per persoon omlaag. Dat is eigenlijk alleen maar goed. En ik was ook benieuwd of het de recensie, die 7,8 die we net zagen, of er ook van andere gemeentes mee valt te vergelijken. Dat we kunnen zien van hey, hoe doen wij het ten opzichte van andere gemeentes.
Dat kunnen we vast wel zien. Ik kijk even naar opzij.
Dat weet ik niet.
Staat niet in de RIB die is gemaakt. Maar ik vind het inderdaad ook wel een leuke vraag. Dus ik ga er ook eens even naar kijken.
Het cliëntervaringsonderzoek is echt alleen voor Den Helder gedaan. Hij wordt ook in andere gemeenten gedaan. Maar in onze terugkoppeling en onze rapportage wordt alleen over Den Helder gesproken. Dus dan moeten we gewoon in andere gemeenten gaan zoeken. Of het CAO, dat voor ons toe moeten we dat gaan vragen. Maar in de presentatie die we hebben gegeven in de rapporten staat niet over andere gemeenten.
Oké. Nou, ik was wel benieuwd of, het zou wel leuk zijn als wij bijvoorbeeld beter scoren dan andere gemeentes.
Ja, hartelijk dank voor de presentatie. Ik ben nog wel even, het was helder verteld. Ik was wel even benieuwd, jeugdzorg is het eindtraject waar iemand in terecht komt, een jeugdigde. En ook als het gaat om scheiding, als er een vechtscheiding komt, dat is heel vervelend in die zin. In welke zin en welke preventie doet de gemeente om daar al op dat moment al in te spelen?
Oh, ja, doet hij het? Als het gaat over scheidingen en preventie, dan vinden daar ook vanuit het voorveld informatieavonden plaats. Vanuit het scheidingsplein, wat gerealiseerd is. En op die manier proberen we ouders aan de voorkant al tools mee te geven om, ondanks dat je niet meer het leuk vindt met elkaar, wel op een fijne manier het ouderschap nog vorm te geven. Daar zijn ook verschillende diverse sites voor te vinden. Ik weet even de exacte namen niet van, maar daar staan bijvoorbeeld ook brieven op die je aan je kind kunt laten lezen in verschillende leeftijdscategorieën, waardoor het kind ook wat meer begrijpt over wat er zich afspeelt. Maar staat er ook een brief die het perspectief van een kind laat zien en die dan vaak aan ouders wordt laten lezen van dit is hoe jouw kind het op dit moment zou kunnen ervaren. Dus ga er alsjeblieft heel voorzichtig mee om en probeer nou op een goede manier in ieder geval het ouderschap nog vorm te geven. Dus vooral vanuit het voorveld de ontwikkeling richting scheidingspleinen en informatiebijeenkomsten wordt er op die manier aan preventie gewerkt.
We kijken nog een keer even rond of er nog nabranders zijn van iemand. Nee? Dan wil ik u allemaal hartelijk danken voor het luisterend oor en tot ziens. Dank.